Dankjewel, hè. Goedemiddag allemaal. Wat leuk dat u er allemaal bent. Ook Martin is gearriveerd. Bent u er blij mee? Ja, echt? Ik niet. Echt waar, vanaf de eerste minuut dat ik hem zag, heeft hij zitten zeuren. Echt, hij is zo negatief. Hij was gewoon, ik ben afgelopen zondag ben ik met David de Vos naar Ajax Feyenoord geweest. Hij was jaloers dat ik niet met hem was geweest naar Ajax Feyenoord. Continu zit hij te katten. Hij maakte opmerkingen over een nieuw boek van me, reisgids. Ben je reisleider geworden of zo? Heb je een reisbureau begonnen? Het is gewoon zo aan het katten. Goed, hij is een lieve vriend hoor. Een tijdje terug was ik in Haarlem met Martin samen op de Grote Markt. En we dronken daar een kop koffie. En op de Grote Markt heb je het stadhuis, het gemeentehuis van Haarlem. En op een bepaald moment, we lopen langs het gemeentehuis. En er staat iemand daarboven voor het raam. Die staat te zwaaien. Dus ik zwaai terug en hij wenkt, kom even. Maar wie is dat? Ik zeg, de burgemeester, zeg ik tegen hem. Ken jij de burgemeester? Ja, tuurlijk. Ik zeg, ik ben hier hartstikke bekend in Haarlem. En afijn, dus wij lopen het gemeentehuis in en worden hartelijk ontvangen door de burgemeester. En we drinken een kopje koffie en uiteindelijk gaan weer. En Martin nog steeds een beetje verbaasd. Je bent echt bekend hier. Ik zeg, ja joh, ik ben bekend in heel Nederland. Ik zeg, ik ken Rutte ook heel erg goed. Hij zegt, nee, ja joh, die spreek ik regelmatig. Nee, dat kan ik echt niet geloven. Nee joh, ik zeg, zullen we volgende week naar de Haag gaan? Dan gaan we het met elkaar ervaren. Nou, dat wilde hij wel. Dus wij naar de Haag toe en we lopen daar rond. En op een bepaald moment bij dat torentje waar hij... Rutte zwaaien. Hey Jan, kom hier. Dus wij naar binnen toe. Hè? Martin, weet je nog? Ja, je stond echt verbaasd. Hè? Dus Rutte die hukt me helemaal, weet je, heel vriendschappelijk. En we kletsen met elkaar. En Martin gewoon helemaal zo van... hoofdschuddend, Jan, hoe is het mogelijk? Ja, joh. Ik zeg, ik ben in heel de wereld bekend, Martin. Ik bedoel, zelfs de paus kent mij goed. Dat geloof ik niet, zegt hij. Ik zeg, ja, echt waar, man? Zullen we volgende week naar Rome? Ja, hij wilde wel. Dus wij naar Rome toe. Echt. En wij er op het Sint-Pietersplein. En tussen al die duizenden mensen daar. En op het balkon staat de paus. En de paus die zwaait. Ik zeg, kijk. Hij zwaait naar mij. En Martin zegt, ja, man. Kom op, hij zwaait naar al die mensen. Nou, ik zeg, wacht maar even af. Als ik verdwijn... En uiteindelijk kom ik tevoorschijn op het balkon. Ja, echt. En de paus die omhelst mij, die hukt mij. En ik sta met de paus samen te zwaaien naar de mensen. Fijn, uiteindelijk kom ik terug in de menigte. En Martin, die lag er op de grond. Ja, echt. Met zijn rugzak zo op zijn hoofd. En een beetje witjes en weet ik wat. Dus ik mensen eromheen. Ik zeg, Martin, wat is er aan de hand? En, nou, hij was dus flauw gevallen. Ik zeg, wat is er gebeurd, man? Hij zegt, ik sta daar en jij staat op het balkon te zwaaien. En op een moment komt er een man naast me. En die zegt tegen mij, weet jij wie die vent is in het gewaad die naast Jan Pol staat? Ja, goed. Hij is leuk, hè? Ja. Er is kort geleden, twee weken terug, denk ik, een nieuw boekje van me uitgekomen. Waar Martin heel spottend over doet. Hij heeft het ook nauwelijks bekeken. Martin heeft maar 4 boeken geschreven. Hè? En dan nog eentje met zijn broer en zijn vader samen. En ik heb er al, dit is al mijn 9e, hè? Dus. Reisgids. Ik heb een 3-luik geschreven. Intimiteit, identiteit, autoriteit. En er kwam vraag vanuit de kerken, met name vanuit predikanten. Jan, we zouden het willen gebruiken voor kleine groepen. Kun je er niet over nadenken om daar ook een boekje bij te maken met vragen en opdrachten bij die hoofdstukken? Dus dat heb ik gedaan. Het is een compleet boek geworden, zeg maar, wat je zeg maar, als reisgids door het 3-luik heen leidt. En waardoor het nog veel dichterbij komt en je heel duidelijk na moet denken over de stof. Het wordt verkocht ook als compleet pakket. Dus pakket, dan heb je intimiteit, identiteit, autoriteit en reisgids. En dan krijg je hem gratis. Los kost je 9,95 en als je het pakket koopt, 29,95 krijg je het gratis. Dus ik zou zeggen, make a run. Martin, wil jij mijn assistente even zijn? Wil je deze reisgids aan iemand geven?
Dat vind ik wel pijnlijk.
Ja, dat vind je heel pijnlijk, dat weet ik. En dit boekje ook aan iemand die al 3-luik heeft. Dus iemand die 3-luik heeft, mag de reisgids. Martin, niet mee gooien. Come on. Trouwens, wij staan, hè, dus ik bedoel, het is leuk die boeken daar, maar hier staan de echte boeken. Ik in de hoek, Martin daarnaast. En ook de prachtigste deze van Lef staan in deze corner. Ik ben ook bezig met een serie seminars te houden over het onderwerp. Als je als kerk zegt, hey, we willen het in onze omgeving wel doen, dan wil ik nog kijken wat de plek voor is. We doen het sowieso op 17 februari in Hardingsveld, Giessendam. Wie komt er uit die omgeving vandaan? Dan zitten we daar. 21 april in Limburg, in Schinnen, zaterdag zijn het. En 9 juni in Surhuisterveen in Friesland. Yeah. Nou goed, als je informatie wil, ze liggen op de boekentafel en op de website. Goed, dan gaan we met elkaar. Heb je er zin in? Oké, we gaan naar het wonder toe wat beschreven staat in Johannes hoofdstuk 5. Het is het derde wonder, niet de tweede. Willem zou nu eigenlijk spreken over het tweede wonder in Johannes, maar dat gaat Wilke zo meteen doen. Want Wilke wilde het niet aandoen dat hij twee keer achter elkaar sprak. De eerlijkheid gebied dat Martin en ik zeiden, Wilke, dat kun je de mensen niet aandoen. Goed, vers 1. Hierna was er een feest. Er staat verder niet genoemd welk feest het was. Maar er waren, heb jij dat eruit gehaald? Ja? Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met 5 zuilengangen. Ik las van de week toen ik hiermee bezig was dat in 1888 er besloten werd om in Noordoost-Jeruzalem een oude kerk te renoveren. Dat is heel interessant, heel leuk om te zien. En bij het reinigen van de muren in die kerk vonden ze uiteindelijk een vervaagde fresco, zo'n muurschildering. En op die muurschildering, dat vertoonde een waterbad met daarin een engel die met zijn handen dat water in beroering bracht. En dat is blijkbaar heel oud geweest. Nou, toen zijn ze gaan nadenken, ook met dit in gedachten, dit verhaal. Toen hebben ze er opgravingen gedaan. En uiteindelijk na 12 meter diepte vonden ze daar de 5 zuilengangen. En ook zeg maar dat bad. En dat kun je tegenwoordig bezoeken. Dus het was een heel groot complex met 5 zuilengangen. En daar middenin was dan een vijver, een bad. En daaromheen en in die zuilengangen lag er werkelijk een menigte aan zieken. Heel veel zieke mensen. Kreupelen, verlamden, allerlei kwalen die mensen hadden, die lagen daar. Als je erover nadenkt, dan moet dat eigenlijk best een beetje een trieste situatie geweest zijn. Al deze mensen die er lagen, ik weet niet of ze ook verzorgd werden. Het was eigenlijk een soort openluchthospitaal, een soort sanatorium in de open lucht. Die mensen die lagen daar en die lagen maar te wachten. Maar goed, daar kom ik zo meteen op terug. We gaan eerst verder met lezen, want anders dan sla ik wat over. Daarin, volgende vers, lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden, die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. En wie dan het eerste daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond. Aan welke ziekte hij ook leed. En er was een man die al 38 jaar lang ziek was. Ik lees hem trouwens voor in de HSV. In sommige vertalingen is dat zinnetje over die engel eruit gehaald. Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem, mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt. Terwijl ik kom, daalt een ander al voor mij af. En Jezus zei tegen hem, sta op, neem je lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. Het was Sabbat op die dag. En de Joden dan zeiden tegen hem die genezen was, het is Sabbat, het is niet u niet geoorloofd de lichtmat te dragen, niet te geloven. Hè? Hier ga ik morgen, vind ik, een hele leuke, mooie, interessante preek over houden, over hoe de Joden met deze dingen omgingen. Dus ik hoop dat je er morgen bij bent, wordt echt goed. Hij antwoordde hun dan, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd, neem uw lichtmat op en ga lopen. Ze vroegen hem, wie is dan de mens die u gezegd heeft, neem uw lichtmat op en ga lopen? En die genezen was, wist niet wie het was. Want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie, U bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergens overkomt. En de man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom, oh dit is zo pijnlijk wat hier staat, hè? Daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Dat is ongelooflijk. Opnieuw, daar ga ik morgen echt een aantal mooie dingen over zeggen. Maar Jezus antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden. Omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Goed, opnieuw de setting. Honderden mensen die van alles mankeerden. En die daar met z'n allen wachten op een beweging in het water. Er staat niet bij hoe vaak dat plaatsvond. Vond het eens in de week plaats? Ik weet het niet, eens in de maand, eens per jaar, wordt niet genoemd. Ja, maar het gebeurde, zeg maar, uitzonderlijk. Het was uitzonderlijk. En al die mensen daar maar wachten op die beweging van dat water uiteindelijk. En als die beweging dan kwam, ja, dan denk ik dat het, om eerlijk te zijn, dat het een chaos was. Denk je ook niet? Ja, ik denk dat iedereen dan voor zichzelf ging. Dat er een enorm stuk egoïsme was. Ja, want jij wilde degene zijn die het eerste bij het water was. Ik denk dat het geduw en getrek was. Misschien slagen en stompen en weet ik wat. Ja, totdat die ene dan uiteindelijk bij het water was en genezen werd. En de rest ging weer ongenezen terug uiteindelijk. En moest maar weer afwachten of er een volgende keer kwam dat het water weer in beweging kwam. Ik denk dat de meeste mensen zich vrij hulpeloos in die zin voelden. Ze waren ook hulpeloos, hè. Velen waren verlamd, gehandicapt. Maar ze voelden zich ook, denk ik, mentaal hulpeloos. Wachtend op redding, die maar niet kwam, ja, op een uitzonderlijke manier. Nou komt Jezus daar en die richt zich tot die man die al 38 jaar ziek is. Dat is een hele lange tijd. En dan stelt hij hem een hele simpele vraag. Wil je gezond worden? Volgens mij kun je daar maar eigenlijk maar één antwoord op geven. Ja, theoretisch twee, hè, maar iedereen wil toch beter worden. Dus je zegt of ja, en als je het niet wil, dan zeg je nee. Hij geeft eigenlijk een heel raar ontwijkend antwoord. Hij zegt niet gewoon ja, graag, als dat zou kunnen. Hij weet ook niet natuurlijk wie er voor hem staat. Hij weet niet dat het Jezus is. En dan doet hij eigenlijk zijn beklag. Zijn antwoord is eigenlijk heel triest. Hij zegt, Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen. Ja. Hier drukt hij een stuk hopeloosheid uit. Deze man was hulpeloos, hij was ook hopeloos. Wanneer het water in beroering wordt gebracht, dan, terwijl ik kom, daalt al een ander voor mij af. Ik vermoed dat hij verlamd is geweest. Hij kon niet snel bij het water komen. En misschien probeerde hij, weet je, met handen en voeten er te komen, maar hij was continu te laat. Dus opnieuw, deze man was niet alleen hulpeloos, maar ook hopeloos. Misschien heeft hij daar al jaren gezeten en er was nooit enige redding voor hem. En hij was een beetje de hoop ook kwijtgeraakt. Vandaar die uitdrukking, mijn Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen. Zit jij ook wel eens in zo'n situatie? Een situatie waar je eigenlijk geen hoop meer hebt dat er een oplossing is. Een situatie misschien in je huwelijk, een huwelijksprobleem, wat al heel lang bestaat. En je hebt hulp gezocht, misschien geen hulp gezocht, maar het huwelijk wordt maar niet beter. En je voelt je eigenlijk in je huwelijk voel je hopeloos en hulpeloos. Misschien heb je een bepaalde ziekte, een chronische ziekte, die al heel lang bestaat. En waar je nog steeds geen genezing voor hebt ontvangen. En je bent je hoop een beetje kwijtgeraakt. Misschien zit je hier en heb je financiële problemen. Het gaat financieel gewoon niet goed al een lange periode en je voelt je hopeloos. Misschien maak je grote zorgen om een kind van je die ergens in de puberteit is afgedwaald en allerlei dingen doet waar je grote, grote zorgen om maakt en er is maar geen oplossing. Misschien leid je aan een psychisch probleem. Misschien heb je een verslaving, wat dan ook. Maar op de een of andere manier is er maar geen oplossing voor jouw probleem en je voelt je hopeloos. En je zegt hetzelfde als deze man. Ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen. Je voelt je wat alleen staan. Je voelt je misschien wel in de steek gelaten door God. Dat maakt koning David ook mee. Koning David, zijn start is niet zo leuk in het gezin waar hij opgroeit. Maar zodra hij ontdekt wordt door God, zeg maar, uitgekozen wordt door God, gaat David als een speer. Hij krijgt een geweldige profetie. Hij zou de nieuwe koning van Israël zou die zijn. David heeft een geweldige droom. Weet je, en de weg naar naartoe, die gaat geweldig. Hij verslaat Goliath, hij wordt legeroverste. Hij mag trouwen met de dochter van de koning, op dat moment koning Saul. Zijn leven gaat op een geweldige manier, verloopt zich dat. Maar dan opeens gaat het mis. Ja, jullie kennen het verhaal, Saul wordt jaloers, keert zich tegen David, probeert hem te doden, neemt hem zijn vrouw af, degradeert hem, gebeurt van alles met zijn leven. En dan schrijft David uiteindelijk deze woorden op, in Psalm 13. En sommigen van jullie gaan dit herkennen. Vers 2 tot en met 5. Heer, bent u mij helemaal vergeten? Wanneer komt u mij weer tegemoet? Moet ik nog lang naar u uitzien? Dag in dag uit schreeuwt mijn hart om u. Laat u mij nog lang onder de overheersing van mijn vijand. Kijk toch naar mij om, heren. Laat mij eens iets van u mogen opmerken. U bent toch mijn God? Geef me licht en kracht, zodat ik niet zal sterven. Dat mijn vijand nooit zal kunnen zeggen, ik heb hem overwonnen. Want als ik val, staan zij om mij heen te juichen. Bent u mij vergeten? Wie van jullie denkt of zegt dat wel eens? Heel eerlijk, steek je hand eens op. Bent u mij vergeten? Ja. Roepen we dat allemaal niet wel eens uit? Dat we denken, Heer, ik snap het even niet, waarom grijpt u nu het in? David had dat gevoel op een hele diepe manier en hij schreeuwt het uit naar God, dag in, dag uit. En die woorden die raakten mij toen ik dat las. Hè. Hij vraagt om een heel klein teken, een hele kleine bevestiging. Hij zegt, Heer, laat me eens iets van u mogen opmerken. Dat laat iets zien van zijn wanhoop. Heer, een klein sprankje, een klein ietsje. David werd eigenlijk geveld bijna door neerslachtigheid. Mijn Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen. God kan soms heel ver weg lijken. Wij hebben 4 ontzettende mooie kinderen. Alle vier wonders van God. En een van mijn kinderen, een van mijn dochters, Naomi, is een beetje wonderlijk gemaakt. En wat bedoel ik daarmee? Ja, ze is een beetje apart in elkaar gezet. Ze mist 6 kiezen. Dus al op jonge leeftijd heeft ze 6 implantaten gekregen. En ze zijn gewoon niet aangelegd. Ze heeft 1 nier. En ze heeft 2 baarmoeders. Is een beetje apart. Dat is Naomi. Naomi is op een bepaald moment verliefd geworden op een Nieuw-Zeelander, op een Kiwi, zeggen we altijd, op Jack. En is geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland. Ze kende hem eigenlijk maar heel kort. Ze had hem ontmoet op een DTS. En ze kenden elkaar net een paar maanden. Maar het gevoel van, nou, we zijn voor elkaar bestemd. En Naomi ging, binnen een half jaar was ze weg. En emigreerde ze naar Nieuw-Zeeland. Jack bleek wel een rugzakje te hebben, achteraf. En dat had verschillende oorzaken. En een van de dingen was, is later ontdekt, hij had een behoorlijke zware vorm van asperger. En zo erg dat hij eigenlijk niet kon werken. Dus Naomi moest werken. En Naomi raakte zwanger, was ontzettend blij mee. Want ze wist op dat moment niet dat ze 2 baarmoeders had. Dat is later ontdekt. En na 30 weken begonnen de weeën heel heftig en werd er een kindje geboren. En het kwam omdat die baarmoeder natuurlijk klein is, ze had er 2. En dan komt de zoon, zeg maar, druk op de baarmoedermond dat de weeën al begonnen. Dus een 30 weken oud kindje werd geboren, Jana. En heel spannend, zou ze het halen, zou ze het niet halen. Het was ons eerste kleinkind. En ik vergeet nooit, ik zat aan tafel dat ik op mijn laptop de foto opende, de eerste foto van Jana. Nou, was niet groter dan een pakje suiker. En zo kwetsbaar aan allerlei apparaten. En ik begon te huilen. En ik hield gelijk van het kleine wezentje, maar het was zo ontzettend kwetsbaar. Uiteindelijk, weet je, is Jana opgegroeid. Het is nog steeds een klein meisje. Hè? In die zin kun je nou zien, ja, leven lang, hè, is in die zin een meisje wat klein bleef in alle opzichten. Maar goed, toen werd de tweede geboren. En toen hebben ze wel maatregelen genomen. Toen hebben ze de baarmoedermond van de Omi hebben ze dichtgebonden. Ja, en heb ze uiteindelijk tot bijna 40 weken heb ze het kunnen redden. Maar toen werd Iden geboren en hadden ze bij een echo ontdekt. En Iden had een hartafwijking. En dat was ook even spannend. Dus in de eerste, zeg maar, maanden heeft Iden ook een aantal keer een hartstilstand gehad. Ze heeft een ritmestoornis. Ze heeft daar medicatie voor gekregen. Jack en Omi hebben ook moeten leren om haar te reanimeren. Je kunt voorstellen, de eerste jaren vonden ze het heel moeilijk om haar te laten gaan, om bij vriendjes te laten spelen, op verjaardagsvisite te gaan. Ze hebben 5 jaar in Nieuw-Zeeland gewoond en Naomi heeft uiteindelijk besloten van, ik wil terug naar Nederland. En ze was er alleen met Jack, met die kinderen. Alles kwam op haar neer, omdat hij met zijn asperger kwetsbaar was en niet kon werken. Uiteindelijk zijn ze geëmigreerd naar Nederland en overgekomen. En wij hebben ze 1 maand of 4 in huis gehad. En het was echt een moment ook om het gezin opnieuw te stichten. En ze hebben een plek gevonden uiteindelijk in Nederland. Naomi werkt en Jack zorgt voor de kinderen. Maar goed, toen bleek dat Ian niet alleen een hartafwijking had, maar ook een zware vorm van asperger. Dat was een behoorlijke dreun toen Naomi dat ontdekte. Dus Ian moest naar een speciale school. Hij zit nog steeds op een speciale school. En voor de rest, weet je, ging het zo zijn gangetje. En toen, 3 jaar geleden denk ik, werd ik opgebeld door haar huisarts. Ze werkt als doktersassistente. En op de telefoon van Naomi. Dus ik neem hem op en ik zeg, hey lieverd, met mij. En ik hoor een mannenstem. Het is niet je dochter, maar het was de huisarts voor wie ze werkte. Hij zegt, niet schrikken, maar Naomi is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. En heeft in de praktijk een zware epileptische aanval gehad. Dus mijn dochter kreeg epilepsie. Heeft een hele periode niet mogen autorijden, ingestelde medicatie, een heel proces. Uiteindelijk is dat weer goed gekomen. In de zin goed gekomen, ze slikt nog steeds medicatie, maar onder controle. En goed, dan denk je wel eens van, moet het meisje nog meer meemaken? Je ziet nog steeds, ze is inmiddels 37, zeker 36. Maar het blijft je kleine meisje. En het blijft zo kwetsbaar. En een paar maanden terug, Marijke zit aan de lijn met Naomi. Naomi zit in het zwembad. Iden, dus die dochter die medicatie slikt dan voor haar ritmestoornissen. Die had zwemles. En die was aan het zwemmen. Die ging voor het eerst in de diepe. En Naomi zit in de kleedkamer gezellig met Marijke te kletsen. En opeens zegt Naomi, mam, er is wat consternatie. Er is wat gebeurd, denk ik. Er ligt een kindje. Ik ga even kijken of ik kan helpen. Doktersassistenten. Dus ze legt neer en vervolgens horen we 1,5 uur niets van Naomi. En wat bleek, het was haar eigen dochter die er lag. En in het zwembad, tijdens de eerste keer in het diepe, de badmeester heeft er even niet in het oog gehad. En op een moment kijkt hij, waar is Ian? En Ian die drijft ergens 2 meter onder de wateroppervlak, bewegingloos. En adequaat gereageerd, erin gesprongen, eruit gesleurd, op de kant. En lag daar. Op dat moment kwam Naomi aan. Naomi zei later, papa, ik dacht echt, ze is dood. Dus geen leven meer in, lijk bleek, blauwe lippen al. En ogen die staarden waar geen leven meer in was. Schrik van haar leven. Dus 112 werd gebeld, er kwam een traumahelikopter, van alles werd erin in gang gezet. En Naomi daar bij Ian. En na een paar minuten begon ze opeens al die stuiptrekkingen te vertonen. En kwam ze daardoor uiteindelijk ook weer bij. Met rollende ogen, uiteindelijk naar het ziekenhuis. De conclusie was dat ze inderdaad een hartstilstand heeft gehad in het zwembad tijdens het zwemmen. Maar daarna heeft ze dus ook een epileptische aanval gehad. Dus nu heeft het meisje ook epilepsie. En toen had Naomi even wel zoiets van, heer, bent u mij vergeten? Kunt je voorstellen? Dat je even zo'n moment hebt van, heer, Ze hebben altijd op God gevertrouwd, dat doet ze nog steeds, weet je. Maar dan is er even die schreeuw, en ook bij mij, weet je. Ik heb gehuild en ook geroepen naar God van, heer, ik snap het even niet. Hoeveel kan een mens hanteren uiteindelijk in zijn leven? Mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen. Nou, David heeft diezelfde schreeuw. En dat is Naomi, net als jij misschien wel eens hebt. Heer, bent u mij helemaal vergeten? Wanneer komt u mij weer tegemoet? Moet ik nog lang naar u uitzien? Dag in, dag uit, schreeuwt mijn hart om u. Gelukkig gaat deze psalm verder. Dat vind ik het mooie van de psalmen. Ze zijn zo eerlijk. Zo eerlijk. Zo rauw. Waarin de schreeuw en de roep en het verdriet en de pijn en de boosheid tevoorschijn komt. Maar die psalmen hebben ook altijd een wending. Vind ik zo mooi. En die wending, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. En ook in deze psalm, weet je, vers 5 gaat verder naar vers 6. En dan zegt David opeens, maar, zegt hij. Hij schreeuwt. Hij ziet God even niet. Hij weet niet waar hij het zoeken moet. Maar, zegt hij dan, ik stel al mijn vertrouwen op uw goedheid en liefde. In mijn hart is vreugde, omdat ik zeker weet dat u voor bevrijding zorgt. Ik wil een loflied voor de Heer zingen, want hij helpt mij altijd. Ik lees hem hier voor uit het boek Vertaling. Lieve mensen, waar je ook zit, weet je, dit is Gods waarheid. De titel van mijn preek is, wat was hij ook alweer? Jezus draagt zorg voor jou. Ja, Jezus draagt zorg voor jou, in welke situatie je ook zit. Dat is wat David hier uiteindelijk beleidt. God is uiteindelijk altijd te vertrouwen, ongeacht de omstandigheden waar je verkeert, wat je ook meemaakt. Je kunt op hem bouwen. Ik las een tijdje terug een aangrijpend verhaal van John en Kendra Wilson. Ik heb het volgens mij wel eens eerder op een vrijzijn weekend voorgelezen. Die gingen door een hele moeilijke periode heen. Hun kindje werd doodgeboren. En Kendra schrijft over die ervaring het volgende. Toen we zijn levensloze lichaampje vasthielden, werden we door een stroom van emotie overmand. Mijn Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen. Ik voel je even heel erg hopeloos en hulpeloos. De dagen die volgden waren door en door donker en leeg. Woorden schieten tekort om mijn gevoelens te beschrijven. Er waren momenten waarop ik boos was. Maar veel vaker nog was ik angstig, wanhopig, verbitterd en in verdrietig. Maar op de een of andere manier voelde ik te midden van al die emoties die ik dagelijks ervoer, een sterke, krachtige vrede die wist door te dringen tot in mijn hart en die mij troostte. Ik voelde heel sterk Gods aanwezigheid en langzaam begon het leerproces dat hij, ook al laat hij toe dat we tragische dingen mee moeten maken, ons nooit in de steek zal laten. Hij trok mij dichter naar zich toe met elke pijnlijke vraag en elke twijfel die ik had. Hij was beslist bij ons in de duisternis. En de woorden van de psalmdichter, gebroken mensen is de Heer nabij, hij redt wie zwaar worden getroffen, Psalm 34 vers 19, hielpen mij door de dagen en maanden heen die het herstel kosten. God was waarlijk onze toevlucht. Jezus draagt zorg voor jou, waar je uiteindelijk ook doorheen gaat. 1 Petrus 2 vers 6, een prachtige tekst die ook in de psalmen trouwens tegenkomt. Ik leg in Sion een hoeksteen. En een hoeksteen is volgens Van Dalen, is datgene waar alles op rust uiteindelijk. Dat is de hoeksteen, dat is de belangrijkste. Ik leg in Sion een hoeksteen, die hoeksteen is Jezus, die uitverkoren en kostbaar is. Wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. De NBG zegt, zal nooit teleurgesteld raken. De BGT zegt, de steen die ik gekozen heb, is betrouwbaar en sterk. Je kunt er veilig op bouwen. Je kunt er veilig op bouwen. Maar in mijn leven heb ik dat vertrouwen niet altijd zo sterk. Wie nog meer? Ah, gelukkig. Ja. Er zijn momenten, weet je, dat je vol vertrouwen dwars door al die stormen heen gaat. Er zijn ook momenten dat je enorm kwetsbaar voelt. En dat je ook even denkt opnieuw, Heer, waar bent u? Ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen. En dan klamp je misschien vast, weet je, aan alle mensen, aan instanties, hè, om hulp. En je zoekt het overal. Hé, waar is het? Maar uiteindelijk zullen we zien, kunnen we het bij God vinden. Ook de discipelen hebben dit meegemaakt. Ik had een prachtverhaal, als ik ermee bezig ben, ja, vind ik geweldig. Ja, ik stel me altijd voor, als ik nou een van die discipelen geweest was, dat had toch geweldig geweest om 3 jaar met Jezus op te trekken. Ja, hij liet echt zien, ja, Jezus draagt zorg voor jou, dat hij voor hen zorgde op elk moment. Als ze belastinggeld nodig hadden, weet je, dan was er opeens geld in de bek van de vis. Ja, als er ergens wijntekort was, hij veranderde water in wijn. Als er ergens tekort eten was, dan vermenigvuldigde hij de broden en de vissen, waar Martin vanavond over zal spreken. Dus ik zal geen gras voor zijn voeten wegmaaien. Toen Petrus dreigde te verdrinken, redde hij hem. Jezus was er altijd. Maar toch op een dag komt er een einde, lijkt het wel, aan het feit dat Jezus zorg voor hen droeg. Waarom? Hij stierf. Jezus stierf. De held, de verlosser, de Messias, de koning, waar ze alle verwachtingen op gesteld hadden, die stierf. Ze hebben hem voor hun ogen gekruisigd zien worden, zien sterven. En ze hebben hem uiteindelijk in een graf gebracht zien worden met een grote steen ervoor. Degene die altijd zorg voor hen droeg, was er opeens niet meer. Ze raakten gigantisch in paniek. Gigantisch. Ze waren bang voor dat hun hetzelfde zou overkomen. Ze vluchten weg en ze zoeken verblijf in een huis wat ze met allerlei sloten vergrendelen. Ja, ze waren bang dat hun ook opgepakt zou worden en gekruisigd zouden worden. Ik denk dat ze al dagenlang in de stress waren, slecht geslapen hadden. Ze voelden zich onzeker, ze wisten niet hoe het af zou lopen. Ze zagen er denk ik niet meer zitten. Mijn Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen. En ik ben een paar jaar terug eens een keer in de huid van die discipelen ben ik gekropen. En ik heb bij een aantal afgevraagd, wat zou door ze heen gegaan zijn? Nou, opnieuw, dit is fantasie, hè, dus ik kan het niet bewijzen. Maar het zou heel goed kunnen. Wellicht dat Jacobus gedacht heeft aan het moment dat zijn moeder naar Jezus toe ging. En voor hem en zijn broer Johannes vroeg, Heer, als u straks aan de regering bent, dan krijgen mijn zonen zeker wel een hele belangrijke plaats. Hè, links en rechts van u op de troon. En dat was niet gebeurd. Zij droomden van een geweldige toekomst om samen met Jezus te heersen. Maar Jacobus, zo druk ik het uit, zat daar in dat huis met een gebroken droom. Datgene wat hij verwacht had, waar hij op gehoopt had, waar hij van gedroomd had, was niet doorgegaan. Hij zat met een gebroken droom. Thomas zat met hele andere gevoelens. Thomas heeft wellicht gedacht, had ik hier maar nooit aan begonnen. Thomas is natuurlijk de eeuwige twijfelaar. Ja, die zat met twijfel. Ik heb de verkeerde keus gemaakt. Ik had Jezus nooit moeten volgen. Ik had nooit bij de discipelen moeten aansluiten. Ik had nee moeten zeggen. Dat is het domste besluit wat ik genomen heb. En zat er misschien met het idee, jongens, wat heb ik een ongelooflijk verkeerd besluit genomen. Daardoor ben ik nu in gevaar gekomen in mijn leven. Petrus, ik denk dat Petrus teleurgesteld was aan zichzelf. Ja, terecht denk ik, want hij was gigantisch gevallen. Hij, degene die had geroepen, Heer, als anderen u in de steek laten, ik laat u nooit en nooit in de steek. En wat deed hij? Hij liet hem ongelooflijk in de steek. Hij ontkende dat hij Jezus kende toen het vuurtje wat heet onder zijn voeten werd. Dus ik denk dat Petrus zat met het gevoel van mislukt zijn. Teleurgesteld in zichzelf. En er zit er nog eentje, Johannes, dat is de laatste die ik eruit heb gepikt. Ik denk dat Johannes stil en verdrietig in een hoekje zat. Johannes was zijn beste vriend kwijtgeraakt. Johannes rouwde om het verlies van zijn beste vriend. En daarnaast zat hij met een enorme zorg. Aan het kruis had Jezus hem gevraagd of hij om wilde zien naar zijn moeder. Die zorg had hij ook nog even gekregen. Je beste vriend ben je kwijtgeraakt. Ja? Degene die altijd voor je zorgde is weg. En dan wordt er van jou gevraagd dat jij voor de moeder zorgt van degene die altijd voor je zorgde. Dus ze zaten alle vier daar met hun emoties. Angstig, bezorgd, teleurgesteld, gefrustreerd. Een gevoel van hoe moeten we verder? Ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen. En dan opeens, zoals er opeens Jezus verscheen bij die man die al zo lang, 34 jaar, ziek was, verschijnt ook in het leven van de discipelen opeens Jezus. Er wordt geen deur opengemaakt, hij verschijnt dwars door de deur heen. Hij staat in het midden en dan zegt hij die geweldige woorden, vrede zij u, vrede zij u. Dit is zo belangrijk. Shalom, dat is wat hij zegt. Is dat wat ze nodig hebben? Ja, dat is het eerste wat je nodig hebt. Als je in een hopeloze situatie bent, als je hulpeloos voelt, als je niet weet waar je het zoeken moet. Het eerste wat je nodig hebt is de vrede van God opnieuw, in de situatie. Dat is wat hij uitroept, shalom. De situatie veranderde niet, maar er was vrede in hun hart. Dat was het belangrijkste, daar begint het mee. Maar na die woorden doet hij wat. Hij laat wat zien. Hij laat zijn doorboorde handen zien. Mooi, hè? Zeg, kijk. En daar zegt hij twee dingen mee, dan haal ik het tenminste uit. Het eerste wat hij zegt, kijk eens, zoveel hou ik van jullie. Zoveel hou ik van jullie. Dat is belangrijk. Juist als je het moeilijk hebt, je zegt, we willen altijd de oplossing van het probleem, maar als je het moeilijk hebt, dan wil je iemand bij je hebben die van je houdt. Ben je het met me eens of niet? Dat is belangrijk. Ik vertelde, dat is een lachwekkend verhaal, maar ik vertelde in de koffiepauze even, wie kent Herman Boon? Ah, allemaal. Herman had zijn 10 dagen binnen vaste vorige week. Wie was daarbij? Zijn er mensen die bij waren? Nou, Herman deed op een bepaald moment een act. En op zijn Hermans. En bij die act gebeurde wat. Ik zat ergens achterin. Ik deed als verrassing mee met 10 dagen binnen vasten. Het was zijn 50ste keer. De 50ste keer en ik was er nog nooit geweest. Dus ik had me onder een pseudoniem opgegeven als een verrassing voor Herman. En ik had me opgegeven onder naam Herman Vriend. En hij was ongelooflijk blij verrast dat ik er was. Maar ik was gewoon deelnemer. Ik zat bewust even ook achterin. En hier gebeurde er wat. En opeens hoorde ik een schreeuw, degene die bij waren weten. En een consternatie. Ik denk, hé, wat is er aan de hand? Dus ik denk, nou, ik ga maar even heen. Hè. Als je vriend pijn hebt, dan ga je naar hem toe. Dus ik loop heen en ik zit. En Herman kermde werkelijk van de pijn. Zag bleek, jongens, hartstikke wit, zweten. En ze wijzen naar zijn voeten. Weet ik wat. Er was een dokter bij en ook even kijken. Hij ziet dat ik bij hem zit. Ik zat er een beetje in de buurt, een meter van hem af. En weet je wat hij zei? Oh, Jan, kom bij me. Knuffel me. Ja, je wil liefde hebben als je in nood zit, toch? Dus wat heb ik gedaan? Ik ben over hem heen gebogen en ik ben naast hem gaan liggen. En lekker mijn wang tegen zijn wang. En ik ben allemaal lieve woorden tegen hem gaan zeggen. En hij lag te kreunen. Oh, dat is zozeer. Liever, het komt goed. Yeah. Ja. Uiteindelijk, hij bleek 3 middenvoetsbeentjes gebroken te hebben. Het is wel een aansteller hoor, Herman, maar deze keer niet. Maar het is belangrijk dat je hoort, ik heb je lief. Ja, er zijn periodes waarin God van mijn gevoel mijlen ver was. En dat ik soms niet begreep Gods handelingen. Weet je, maar wat me vasthield, dat ik weet, hij houdt van mij. Paulus zegt hierover, dit weet ik zeker. Door de dood en opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van ons houdt. Wow, fact. Ook al voel ik het niet, ja, ik weet, hij houdt van mij. En dat troost me altijd. Als ik in moeilijkheden zit, ja, visualiseer ik het weer, denk ik eraan. Maar Heer, u houdt van mij. U houdt van mij. En dat gaat nog verder hè, met Paulus. Hij is zo mooi. Hè? En dan zegt hij, niets kan dat veranderen, die liefde die u voor ons heeft. Geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens, geen macht op aarde of in de hemel. Wat er ook gebeurt. Al krijgt mijn dochtertje een hartstilstand in het zwembad. Wat er ook gebeurt. Uw liefde voor mij verandert niet. Of we nu leven of sterven, God houdt van ons. Dus Jezus laat zijn doorboorde handen zien aan de discipelen. En zegt, jongens, kijk eens even, zoveel hou ik van jullie. Maar er zit meer achter. Hij zegt daarmee, oh kijk eens, relax, alles is volbracht. Alles is volbracht. Aan het kruis heb ik voorzien uiteindelijk in elke nood van jullie leven. Het komt hoe dan ook goed. Ja? Hij zegt niet hoe het goed komt, maar hij laat zien, jongens, het komt goed. Ik heb alles volbracht uiteindelijk op Golgotha. En Jezus wil vandaag aan jou zijn doorboorde handen laten zien. Misschien voel je net als Jacobus. Je had bepaalde verwachtingen in het leven. Verwachtingen van je huwelijk. Die niet uitgekomen zijn. Verwachtingen van een vriendschap die niet uitgekomen zijn. Verwachtingen van een carrière die niet uitgekomen is. Allerlei verwachtingen, dromen die je had en er zijn er een aantal niet uitgekomen. Wellicht zit je hier met een gebroken droom in je leven, net als Jacobus. En je denkt even, jongens, hoe kan dit goed komen? Die droom die ik ooit had, die is ongelooflijk kapot geslagen. Of misschien herken je jezelf meer in Thomas. Je hebt spijt van een bepaald besluit wat je hebt genomen. Je had nooit die opleiding moeten kiezen. Je had nooit met die zakenpartner in zee moeten gaan. Je had nooit voor die baan moeten gaan. Je had nooit voor die opleiding moeten gaan. Je hebt spijt van een keus, een verkeerde keus die in je leven hebt gemaakt. En je zit daar. En je voelt je hopeloos en hulpeloos. En je denkt, hoe moet het nou verder? Of misschien voel je net als Petrus, je bent teleurgesteld in jezelf. Je loopt met allerlei schuldgevoelens rond. Je voelt je misschien gefaald als echtgenoot. Je ervaart dat het huwelijk niet goed is vanwege datgene wat jij verkeerd hebt gedaan. Je voelt je misschien gefaald in je vaderschap of in je moederschap. Je zit met een stuk teleurstelling in jezelf. Gefaald als vriend. Je maakt jezelf verwijten. Of misschien ben je net als Johannes. Je rouwt om verlies. Het verlies van een partner. Verlies van een kind. Verlies van een baan, verlies van je ouders, verlies van je jeugd. Je zit met een stuk verlies. Net als Jacobus, Petrus en Johannes ziet even niet meer zitten. Mijn Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen. Maar Jezus wil deze middag aan jou zijn doorboorde handen laten zien. Hij wil je weer hoop geven in jouw situatie. Waar je ook staat, de band mag naar voren komen. Ik lees opnieuw voor wat David zei. Ik stel al mijn vertrouwen op uw goedheid en liefde. Dat is een keus die wij moeten maken in de situatie, in de omstandigheid. Mijn dochter, kan ik je verzekeren, doet dat iedere keer weer opnieuw. Ja, ze voelt het verdriet. Ja, ze voelt de pijn. Ja, ze voelt boosheid. Ja, ze voelt zich soms in de steek gelaten door God. Maar ze maakt altijd weer de keus om naar God toe te gaan. Zeggen, Heer, wat er ook gebeurt, ja, ik blijf op u vertrouwen. Ik blijf op u vertrouwen. Net als David. Ik stel al mijn vertrouwen op uw goedheid en liefde. In mijn hart is vreugde. Omdat ik zeker weet, geen aarzeling, omdat ik zeker weet dat u voor bevrijding zorgt. Hoe? Dat moeten we niet invullen, maar aan God overlaten. Maar hij zal altijd voor bevrijding zorgen in je leven. Ik wil een loflied voor de Heer zingen, want hij helpt me altijd. Hij helpt me altijd. David zegt het in Psalm 23 ook zo mooi. De Heer is mijn herder. En wat staat er aan mij? Ontbreekt niets. Hallo. Mij ontbreekt niets, zegt hij daar. En als je die psalm analyseert, dan staat er in die psalm, echt waar, en mij ontbreekt niets, is eigenlijk de samenvatting van al die dingen die erin staan. Al die dingen zijn allemaal aspecten in je leven waarin God in je behoefte voorziet. Het is een prachtige psalm. Wilken heeft er een prachtig boekje over geschreven. En in het midden van die psalm staan die woorden, al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Weet je, God zegt nooit dat we niet door diepe dalen heen gaan. God heeft ons niet beloofd dat we geen moeilijke situatie in ons leven meemaken. Dat we geen verlies meemaken. Dat zegt hij niet. Maar hij zegt, ja, als je doorheen gaat, door het dal, door de storm, dan ben ik bij. Dan ben ik bij. Jezus draagt namelijk zorg voor jou. Altijd. Dat is zijn belofte. God is bij in het donkere dal. En in het donkere dal geeft hij troost, geeft hij kracht, geeft hij hoop, geeft hij vrede, geeft hij rust. Geeft hij alles wat je nodig hebt. God was met Stefanus toen hij werd gestenigd. Het leven van Stefanus, ja, was een jong leven en daar lag hij dan. Moet je voorstellen wat deze man meemaakte. En wat doet hij? Hij kijkt omhoog. Hij kijkt omhoog. En wat ziet hij in de hemel? Daar ziet hij iemand staan. In de Bijbel staat dat Jezus zit aan de rechterhand van God. Maar Jezus stond even op. Ik denk om Stefanus eer te geven. Ja? Want deze man, die zoveel meemaakte, die bleef zijn blik gericht houden op Jezus. Hij bleef, wat David zei, zijn vertrouwen stellen. Ik stel al mijn vertrouwen op uw goedheid en liefde. Midden tijdens de steniging, zijn blik was omhoog gericht. En er kwam een glans op hem. En er staat er, vervuld van de Heilige Geest, sloeg Stefanus een blik op naar de hemel. En zag de luister van God. En Jezus die aan Gods rechterhand stond. Stefanus zag Jezus. Waar ik doorheen ga, je kunt altijd Jezus zien. Lieve mensen. Wil je dat vasthouden? Job, je mag lekker de salving brengen. Ja. In Hebreeën 2 vers 9 is een van mijn lievelingsteksten. Daar heb ik heel veel over gepreekt en je hebt ongetwijfeld die tekst wel eens van me gehoord. En dan zegt de Hebreeër, de schrijver heel eerlijk, wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat is de realiteit. Ja. We zien nog niet dat iedereen genezen wordt. We zien nog niet... Dat elke dag maar verschrikkelijke mooie wonderen gebeuren. We zien het ook heel veel niet gebeuren. Dus het is de realiteit. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. Dat vind ik zo mooi. En aan die woorden mogen we steeds er opnieuw vasthouden. Maar wij zien Jezus. Wij zien Jezus. En Jezus draagt altijd zorg voor ons. Zullen we staan met elkaar? In Genesis moest ik tijdens de voorbereiding nog even aan denken toen ik hier zat. Er zat een bijzonder verhaal van de slavin Hagar. Hagar heeft een zoon gekregen van Abraham. En Sarai vindt dat niet leuk en wordt jaloers en geeft Abram opdracht om Hagar weg te zenden. En dan doet hij dat ook. Ik lees het even voor. Toen stond Abram 's ochtends vroeg op en nam brood, een zak met water, gaf die aan Hagar en legde die op haar schouder. Hij gaf haar ook het kind en stuurde haar weg. Ze ging op weg en dwaalde rond in de woestijn van Beerseba. Toen het water uit de zak op was, wierp ze het kind onder een van de struiken. En ze ging op een afstand zitten, zo ver als men een boog kan schieten, want ze zei, laat ik het kind niet zien sterven. Dat is wat. Wat deze vrouw meemaakte. In de steek gelaten. In een uitzichtloze situatie. Hopeloos. Zat niemand, weet je het nog, die verlamde, die man, om haar naar het water te brengen. En dan gebeurt er wat moois. God is een God van verrassingen. Toen hoorde God de stem van de jongen. En de engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar, wat is er met je, Hagar? Wees niet bevreesd. En God zegt het tegen jou op dit moment. Welke situatie je ook bent, wees niet bevreesd. Want God heeft naar de stem van de jongen gehoord die daar ligt. Sta op, til de jongen overeind. Hou hem met uw hand goed vast, want ik zal hem tot een groot volk maken. En dan komt het. En God opende toen haar ogen, zodat ze een waterput zag. Ze liepen naartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken.